Goedemorgen gemeente, gasten en iedereen die thuis meeluistert. Van harte welkom in de dienst. Dominee Hoefnagel uit Zeist gaat in de dienst voor. Het woord van God lezen we en wordt ons verkondigd uit Matteüs 19 vers 30 tot hoofdstuk 20 vers 16. Thema: arbeiders in de wijngaard van het koninkrijk. De mededelingen. Aanstaande woensdag 7 november willen we samenkomen om de Heere te danken voor ons dagelijks brood en ons dagelijks werk. De middagdienst, waarin iedereen welkom is, begint om 14:30 en de avonddienst om 19:30. Dominee Van der Ree hoopt voor te gaan. We willen u en jou vragen in de middagdienst zoveel mogelijk vooraan in de kerkzaal plaats te nemen. De kinderen van de gemeente van 4 tot en met 12 jaar kunnen via de site van de kerk kiezen welk boek ze met kerst willen ontvangen. Het verzoek aan de ouders van de kinderen is om voor 12 november hun voorkeur op te geven. In de dienst zijn er twee collectes. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de Theologische Universiteit. Bij de uitgang voor het bouwfonds. We willen nu gaan zingen Psalm 35 vers 1. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Ook deze morgen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. En in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. In de naam van de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen uit Psalm 84 en dan van het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84 en dan van het derde vers. Naar de woorden van de Heere waarin Hij ons zijn verbondenheid met ons laat weten en ons ook de spiegel van zijn wet ons voorhoudt. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van het boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken. Dat wil zeggen, onnodig, onbedacht misbruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En u rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de samenvatting van deze wet, zoals de Heer Jezus die gegeven heeft, is: je zult de Heere, uw God, liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden draagt heel de wet en de profeet. En in antwoord op de wet van de Heer zingen we het eerste psalm en daarvan ook het eerste vers van zalig hij die in de boze raad niet wandelt, noch op het pad der zondaar staat. Psalm 1, vers 1. We openen Gods woord in het Nieuwe Testament en we lezen Matthäus 19 vanaf vers 30 tot en met Matthäus 20 vers 16. En de tekst voor de preek is die gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard en als kerntekst heb ik het eerste vers gekozen. We lezen dus Matthäus 19 vanaf vers 30. Maar veel eersten zullen de laatste zijn en veel laatsten de eerste. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes die 's morgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. En nadat hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij anderen werkeloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij: gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkeloos staan en hij zei tegen hen: waarom staat u hier heel de dag werkeloos? En ze zeiden tegen hem: omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billig is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatsten tot de eersten. En toen ze kwamen, die omstreeks het 11e uur ingehuurd waren, ontvingen ze ieder een penning. En toen de eersten kwamen en dachten dat ze meer ontvangen zouden, maar ook zij ontvingen ieder een penning. En toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden, de laatste hebben maar 1 uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte gedragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen, vriend, ik doe u toch geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over 1 penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatste kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eerste zijn en de eersten de laatste, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. We zullen eerst het aangezicht van de Heer zoeken in onze gebeden. Verheft uw harten tot God. Heere Jezus Christus, u bent de koning van de kerk en zo zijn wij ook als gemeente hier van Veenendaal samengekomen in uw huis om daar uw woord te horen. Toen u op de aarde was en u het evangelie van het koninkrijk der hemelen verkondigde aan uw eigen volk, toen sprak u op een gegeven moment tot hen door gelijkenis. Om in die gelijkenissen heel beeldend duidelijk te maken wie u was en hoe de liefde van God daarin ook zichtbaar is. Om hen ook daarin, in die gelijkenis, in het volle zicht te geven of wat het evangelie is. En heren, met name in deze gelijkenis wordt dat zo duidelijk gemaakt. De eerste zullen de laatste zijn. Uw volk, uw eigen volk die u uitgekozen heeft om aan hen het evangelie te verkondigen, om in hen ook de Messias te schenken, uzelf. Ze hebben u verworpen. Heren, wij bidden u voor uw volk. Geef toch, heren, dat ze u mogen leren kennen. Dat ze mogen erkennen dat u de Messias bent. Heer, wilt u met uw volk Israël, met de Joden zijn, brengen terug tot u. Maar deze gelijkenis heeft u niet alleen voor hen gesproken. U heeft hem laten opschrijven, zodat ook wij deze gelijkenis zouden lezen. En dan bidden we het u, wilt u ons ook onderwijs geven vanuit deze gelijkenis. We bidden het u, vervul ons met uw Heilige Geest, zodat we mogen zien en verstaan. Dat we mogen leren buigen om de realiteit ook van onze zon, van onze weerstand tegen genade. En leer ons te verheugen en dankbaar te zijn voor alles wat u ons schenkt. Leer ons te verheugen ook in de oogst die binnengehaald wordt in het koninkrijk van God. En we bidden het u. Wilt u ons roepen? Wilt u ons nodigen om dienstbaar te zijn in dat koninkrijk? Zodat we mogen werken. Mogen werken in uw dienst. Niet om die beloning. Maar juist om de oogst. Om mensen binnen zien te zien komen bij u. Tot uitbreiding van uw koninkrijk en verheerlijking van uw naam. We bidden het u, Heer. En we zeggen u dank voor dat rijke evangelie wat wij uit uw hand mogen ontvangen. Heer, u wilt zo met deze gemeente zijn, u kent haar. U weet wat zij nodig heeft. Wilt u met een predikant zijn, dominee Verree? Wilt u met de andere predikanten die op verschillende manieren ook met deze gemeente verbonden zijn, wilt u met hen zijn? Geef de kerkraad ook wijsheid om deze gemeente te leiden. Heer, wilt u ook voor de ouderen, voor de zieken uit de gemeente zorgen die hier nu niet bij ons zijn, omdat ze dat niet kunnen vanwege hun ouderdom of ziekte, maar toch met ons verbonden zijn via de kerktelefoon, wilt u hen dan ook daar uw zegen geven? Wilt u met hen zijn die in het ziekenhuis liggen of in verzorgingshuizen verpleegd worden? Wees ook bij hen. En heren, wij mogen hier in alle vrijheid zo samenkomen. Maar op andere plaatsen in de wereld is dat niet zo vanzelfsprekend. En we willen nu bidden voor de situatie in Pakistan. En die vrouw, Asia Bibi, al zoveel jaren gevangen zit. En nu mocht de vrijspraak zijn. We zeggen u het dank voor, heren, voor datgene wat u haar en een man gegeven heeft. Tegelijk zeggen we ook dank voor dat evangelie wat daaruit klinken mag recht gedaan zijn. Maar tegelijkertijd bidden we u ook, Heer. We zien ook nu hoe dat recht ook weer, nadat het door de rechtsbank uitgesproken is, gebogen wordt. Heer, wilt u met het land zijn. Met hen zijn die zo in vijandschap tegen u en uw kerk losbarsten. Wilt u bekeren, stilzetten. Maar wilt u ook met, als hier Bibia, mannen en kinderen zijn. Heer, geef hen vrijheid en geef hen dat ze op adem mogen komen. Heer, wilt u hen tot zegen doen zijn. In de situatie waarin zij zich bevinden. We leggen alles in uw handen en we bidden het u, wees ons genadig en erbij en verheerlijk uw naam in ons samen zijn. We bidden u dat enkel uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen op Psalm 123 en daarvan het eerste en het tweede vers, Psalm 123 vers 1 en 2. Straks na het amen van de preek zingen we Psalm 67 en dan van het eerste vers. Matteüs 20 vers 1, want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes die 's morgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Gemeente des Heren, jongens en meisjes, het is niet eerlijk. Denk eens bij jezelf na, hoe vaak heb jij die woorden al in je leven gezegd? Ik denk dat jullie het wel eens vaker gezegd hebben. Het is niet eerlijk, papa, het is niet eerlijk, mama. Soms zeg je terecht, omdat het gewoon niet eerlijk is. Maar ik denk ook dat je het heel vaak zult zeggen, het is niet eerlijk, omdat je dan eigenlijk jaloers bent op die ander, dat die net iets meer krijgt dan jij. Want je vader heeft tegen jou gezegd, weet je wat, morgen is zaterdag, morgenochtend ben ik met de tuin aan het werk. En jij wil nog wat kopen en je komt net 5 euro tekort wat je wil kopen. Nou, dat mag je morgenmiddag kopen. Dan help je mij morgenochtend in de tuin en je krijgt je van mij 5 euro. En dan kun je erbij je zakgoed leggen en dan kun je precies dat cadeau kopen wat je hebben wilt. Dus de volgende morgen, heel ijverig met je vader aan het werk. Je broertje, die een stuk jonger is dan jij, die is met je moeder naar de markt gegaan. En jullie zijn klaar. En je moeder komt met je broertje het pad op fietsen. En er staat alleen nog een emmer. Dat is het laatste wat nog gedaan wordt. Een emmer met wat tuinafval. En je vader en je broertje. Wil je even die emmer in de groene container gooien? Nou, je broertje doet dat. Jullie zitten aan de tafel te eten. En je vader trekt zijn portemonnee. En die geeft je broertje 5 euro. En die geeft jou ook 5 euro. Dat had je afgesproken. Maar jij hebt de hele morgen keihard gewerkt en je broertje alleen, die ene emmer. Kan ik me voorstellen dat je bij jezelf ook zegt van, papa, nu even eerlijk. Is toch wel een beetje uit balans. Hè? U had mij dan toch eigenlijk wel 10 euro kunnen geven. Nou, dat is nu precies de gelijkenis die de heer Jezus ook hier vertelt aan de Jood. Het was een man. Die had een wijngaard. En het was de tijd van de oogst. En dus 's morgens vroeg al om 6 uur ging hij naar de markt toe. Omdat op de markt stonden allerlei mannen die dag aan het werk wilden doen. En daar ging hij dan heen om die mensen in te huren. En je ziet er een aantal mannen staan. En die zegt, nou kom nu bij wijngaard werken. En we spreken af. 1 penning. 1 denari. Nou, dat is geen slecht salaris. Het is echt een goed salaris waar je goed van kunt leven. Dus die arbeiders gaan aan het werk. De verwachting was aan het eind van die dag, na een vermoeide dag van werken, met een goed ruim salaris, bij hun vrouw en kinderen thuis kunnen komen. En om 9 uur, die heer van de wijngaard, die is weer naar de markt geweest. En ook andere arbeiders heeft hij meegenomen, die ook aan het werk gaan in die wijngaard. Met extra handen bij het binnenhalen van de oogst, kun je altijd gebruiken. Om 12 uur komen de arbeiders bij, om 3 uur 's middags en om 5 uur. Als er nog maar 1 uurtje gewerkt moet worden, komen er nog weer nieuwe arbeiders bij. Nou, en als je zo samen bezig bent om de oogst binnen te halen, dan is dat keihard werk. Maar het is ook werk wat vreugde geeft. Je doet het samen, samen met die anderen. Misschien zullen ze samen ook al gezongen hebben tijdens dat werk. Als je dan ziet hoe de oogst binnenkomt, dan geeft dat vreugde, dan geeft het voldoening. Als je ziet hoeveel werk je samen verzet hebt. En aan het eind van de dag, iedereen moe maar voldaan. De rentmeester, degene die over de financiën gaat, die begint met uitbetalen. Hij begint met de laatste. Ze krijgen elk een penning. En dan zie je hoe goed deze werkgever is in het uitbetalen. Diegene die maar 1 uur gewerkt heeft, die ontvangen elk een volle penning. En ook degene die 3 uur gewerkt hebben, die 6 uur gewerkt hebben, die 12 uur gewerkt hebben. Ze krijgen allemaal een volle penning. Een goed salaris, wat je mee thuis kunt komen. Dan kun je het op 2 manieren kun je duiden. Je kunt kijken naar die eigenaar en zeggen, nou, Dat is die eigenaar van die wijngaard, die is zo tevreden over de oogst die binnenkomt, dat hij al die arbeiders, of ze nu lang of kort gewerkt hebben, hij geeft ze allemaal hetzelfde volle salaris van die ene dag. Je kunt ook op een andere manier benaderen en zeggen, dat is niet eerlijk. Degene die kort gewerkt hebben, krijgen net zoveel als degene die lang gewerkt hebben. Nou, de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis en dat doet hij niet zomaar. Want hij wil de Joden daar op dat moment iets leren. Hij wil ook ons onderwijs geven over het Koninkrijk der Hemelen. En het thema van de preek is arbeiders in de wijngaard van het Koninkrijk. En als eerste wil ik dan stilstaan bij de aanleiding waarom deze gelijkenis verteld wordt. Vervolgens de roeping die er klinkt in deze gelijkenis. En als laatste, de beloning. Arbeiders in de wijngaard van het koninkrijk. De aanleiding, de roeping en de beloning. De reden waarom de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt, die hangt niet zomaar in de lucht. Er is een aanleiding waarom de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt. En dat kunnen we gelijk al zien met het eerste woordje van dat hoofdstuk. Er staat, want... Dat woordje wijst al terug naar wat er in de vorige geschiedenis gebeurd is. Die geschiedenis van de rijke jongeling. We hebben hem niet gelezen, maar u kent hem wel. En we kunnen ook zien aan de tekst die er net aan voor is. Die hebben we wel gelezen. Maar vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatste zullen de eerste zijn. Dat is de laatste tekst van hoofdstuk 19. En ook de gelijkenis, vers 16, sluit met dezelfde woorden af. Ze zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Die geschiedenis van de rijke jongeren. Dat is de aanleiding om deze gelijkenis te vertellen. En in die rijke jongeling was eigenlijk de houding van heel dat volk Israël te zien. En we weten dat Matthäus zijn evangelie geschreven heeft met name om de Joden te bereiken. En deze gelijkenis komen we ons alleen tegen bij Matthäus. Omdat het direct iets te zeggen heeft tegen de Joden. Vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatste zullen de eerste zijn. Want de Joden zijn het uitverkoren volk van God. Zij hebben de woorden van God ontvangen. De wet die we hier gelezen hebben, hebben de Joden ontvangen van de Here. En uit hen, als een Jood, is de Messias geboren. Maar als de Messias dan bij de Joden komt, als de Heer Jezus dan komt, en het Koninkrijk der Hemel aan hen verkondigt, dan willen ze hem niet volgen in de weg die hij gaat. Ze willen wel een Messias hebben die hun weg gaat. Een Messias die hun koninkrijk zal oprichten. Maar ze willen geen Messias die ze volgen moeten. Die het koninkrijk der hemelen zal oprichten. Alles moeten ze loslaten. Alles moeten ze verlaten om hem, de Heer Jezus, te volgen. Om alleen op grond van Jezus' werk zalig te worden. En dat willen de Joden niet. Ze willen vasthouden aan hun eigen gerechtigheid en om daarmee voor God te kunnen bestaan. En dan zegt Jezus deze woorden, vele eersten zullen de laatste zijn. En vele laatsten de eerste. Zij die als eerste het woord van God ontvangen hebben. Paulus benoemt het in de Romeinenbrief ook. Zij zullen als laatste toegebracht worden. De heidenen zullen eerst ingaan. Daarna de Joden. Zien we daar nu een bepaalde willekeur in bij God? Zeker niet. Want zij willen dat evangelie niet inzien. Ze hebben de Heer Jezus verworven en niet omdat zij toevallig de laatste moeten zijn, omdat ze als eerste waren. Nee, het is vanwege hun zonde dat zij de laatste zijn. Terwijl ze als eerste dat rijke woord ontvangen hebben. Hoe vaak heeft God dat volk er niet op gewezen? Psalm 95. 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit volk. Ze zijn een volk met een dwalend hart. Ze kennen mijn wegen niet. En daarom heb ik mij mijn toren gezworen. Mijn rust is er nooit binnen gaan. En dat zij nog de laatste zullen zijn. Dat is genade. Vanwege die verkiezende liefde van God. Paulus zegt in Romeinen 9. Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Maar toch is er een rest, is er een overblijfsel wat zalig zal worden. Niet op grond van hun werken, maar op grond van Gods genade, op grond van Christus werk. Vele eerste zullen de laatste zijn, vele laatste zullen de eerste zijn. En zoals wij hier zitten, broeders en zusters, ziet u er dan naar uit. Dat ook onze oudste broeders en zusters, de Joden, dat ze zalig zullen worden. Bid u erom. Wat zal dat rijk zijn? Als we dat uitverkoren volk, wat het wet van God in hun schoot ontvangen hebben. Dat ze de Messias zullen aanbidden. En dat ze zalig zullen worden, niet uit hun werken, maar op dezelfde manier als wij ook, vanwege de eeuwige liefde van God. En dat de velen verloren gaan, is vanwege hun ongeloof, vanwege hun zon. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Wanneer wij het over de verkiezing van God hebben, dan moeten we altijd heel voorzichtig spreken. Want de verkiezing van God is zo'n rijk wonder. Wat niet te doorgronden, niet te vatten is. Het is dat raadsbesluit van God, niet op grond van recht. Want dan zou er niemand zalig worden. Maar juist op grond van liefde. En wanneer we het over de uitverkiezing hebben, dan kunnen we dat niet doen zonder ook te spreken over het werk van de Heer Jezus Christus. Zonder ook te spreken over Johannes 3 vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad en zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En ik weet niet welke vertalingen van de Bijbels u allemaal thuis heeft. Maar dan moet u eens de NBG 51 en de Nieuwe Bijbelvertaling eens vergelijken met vers 16. En dan zult u merken dat het laatste gedeelte, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren, er niet staat in die andere vertaling. En dan kunnen we heel snel zeggen, nou, dat paste hun zeker niet. Dat paste zeker niet in hun theologie. Nou, nee, dat klopt niet. Want feitelijk gezien, als we hele oude handschriften gaan vergelijken van het Grieks, dan komen we deze uitspraak pas tegen vanaf de 4e eeuw na Christus. Dus als we hele oude Bijbels gaan vergelijken in de oorspronkelijke taal in het Grieks, dan komen we dat laatste gedeelte van die tekst pas tegen 400 jaar nadat Matthäus dat geschreven heeft. Dus op grond van die oude handschriften moeten we dus concluderen dat Matthäus deze woorden niet geschreven heeft. En dat de Heer Jezus ook die woorden met deze gelijkenis niet gezegd heeft. Toch zijn deze woorden voluit Bijbels. Want ik weet niet of er in uw Bijbel ook verwijzingen staan, maar er staat bij mij een C'tje staat ervoor. Ja, ze verwijzen naar Matthäus 22 vers 14, want daar staat die tekst wel in. Die staat in Matthäus wel geschreven. Daar staat velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. En die tekst staat na de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Waar het ook gaat over de nodiging die uitging naar het volk Israël. Waar het volk Israël niet op reageerde. Ja, het zelfs afwees en die boodschappen bespotten en doden. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Ze wilden hem, de Heer Jezus, niet als hun koning herkennen. En daarom vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis. Niet om dat nog eens duidelijk te maken en in te wrijven wat ze zijn, maar juist om hen bewust te maken, om hen te trekken, om hen vol liefde te nodigen bij hem te komen. En dan vertelt u deze gelijkenis. Een heer van een huis van een wijngaard ging uit om arbeiders te huren. Het was ze werkzaam zijn. Ook in zijn koninkrijk. Want zo ging de Heer Jezus uit om mensen te roepen om werkzaam te zijn in zijn koninkrijk. En dat is onze tweede gedachte, de roeping. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer van een huis. Die er 's morgens vroeg op uitging om arbeiders te roepen voor de wijngaard. En die heer van het huis, daarmee wordt God bedoeld. God, die uitgegaan is, die uitgaat om het verloren te zoeken. Om diegene nu te zoeken, op te zoeken die hem verlaten hebben. Ik lees het de hele Bijbel door. Adam en Eva, God zocht ze op. Hij riep Abraham uit Ur del Chaldee. Hij gaf zijn volk de opdracht om een priesterlijk volk te zijn, te midden van de heidenen, zodat ook in dat volk en door dat volk ook de heidenen genodigd zouden worden, geroepen zouden worden. Die eerste groep arbeiders op de markt kunnen we vergelijken met de Joden, Gods volk. En te midden van dat volk, die als eerste geroepen zijn, zijn er arbeiders geweest die getrouw hun werk gedaan hebben, die van jongs af aan de Heere gediend hebben. Denk aan Isaac en Jacob, biddend in het veld, verlangend naar die eerstgeboorte zegen. Mozes, liever smadelijk behandeld te worden met het volk van God dan het genot en de rijkdom van Egypte. Samuel, David, de profeet, de discipelen, Paulus en vele anderen. Alle eeuwen door zijn de Joden geweest die de God van Israël met hun hart gediend hebben. Vertrouwend ook op het werk van de Heer Jezus Christus. En in die andere arbeiders daarna kunnen we de andere volken zien, de heidenen, die ook geroepen worden om onderdaan te zijn, om werkzaam te zijn in het koninkrijk van God. Maar ook hierin, zoals het ook is bij meerdere gelijkenissen, een gelijkenis heeft meerdere facetten, meerdere invalshoeken. Want het kan ook zijn dat u heel persoonlijk zich herkent in deze gelijkenis, in de beeld van die arbeiders. Omdat u al van kinds af aan, van jongs af aan, geroepen bent door de Heer om hem te dienen, om hem te vrezen, om hem te volgen. Op jonge leeftijd de eerbied en het ontzag voor de Heer. Al heel jong een onderdaan van hem willen zijn. En God heeft gesproken in je leven. Hij riep je om hem te volgen in die wijngaard, om daar werkzaam te zijn. En het werkzaam zijn in de koninkrijk van God moet je niet direct denken aan een bepaald ambt als predikant, ouder, diaken of wat dan ook. Maar gewoon het ambt aller gelovigen. Van jongs af aan dienstbaar in zijn koninkrijk. Je leven volledig ook ingericht om hem te dienen, om hem te volgen. En dat is zo heerlijk om hem al van jongs af aan te dienen. En jongeren. Ik wil jullie erop wijzen ook. Het is zo rijk om God van jongs af aan te dienen. Want als je hem niet van jongs af aan dient, als je eerst in de wereld gaat. Je hier van alles en nog wat gaat proeven, zonden uitproberen. Je hersenen worden er zo mee besmet dat je leven lang je achtervolgt. Maar als je op jonge leeftijd je jonge geheugen mag vullen met de dingen van de koning van God. Het is zo heerlijk, zo rijk. Zoek toch op jonge leeftijd een onderdaan te zijn van deze koning. Want daarmee wordt zijn naam groot gemaakt. En hij is het zo waard om dienstbaar te zijn in zijn koninkrijk. Maar tegelijkertijd, al zijn we van jongs af aan dienstbaar in zijn koninkrijk, we merken ook dat ook een gevaar kan ontstaan. En dat laat de Heer Jezus ook hier in deze gelijkenis zo duidelijk zien. Dat als we lange tijd in de dienst van de Heere mogen staan, als we zelfs een positie in zijn koninkrijk, in de kerk mochten vervullen, dat dan het gevaar ontstaat dat we op een bepaalde manier bepaalde rechten opbouwen. En als er dan iemand anders komt, iemand die jonger is, misschien wel iemand die een groot deel van zijn leven in de zonde geleefd heeft. Misschien wel diegene die een leeftijdgenoot van je was en die vroeger toen jij naar de kerk wilde gaan, dat hij je bespot, je uitlacht. En dan ontvangt hij hetzelfde als jij. Dan kan het zomaar gebeuren dat we dat moeilijk vinden. Dat we dan menen dat we op een bepaalde manier wij toch wel iets meer verdiend hebben. En dan merken we ook dat als we dienstbaar zijn in dat koninkrijk van God, dat ons oude vlees zo graag dat nieuwe wil imiteren. En juist met dat nieuwe zich wil verheffen. Zich boven een ander wil stellen. Maar het kan ook zijn dat op een bepaald moment tot uiting komt dat heel ons leven, wat in dienst was van het koninkrijk van God, dat heel ons leven, dat we dat dienstbaar waren door de Heer, dat het niet zozeer was vanuit God. Maar dat ik juist dienstbaar was in het koninkrijk om mezelf daarmee te dienen. Kan zijn dat het een uiting is van ongeloof, van naam Christus zijn. Wel dienstbaar in de koninkrijk van God. Zoals de Joden ook dienstbaar waren in de koninkrijk van God. Maar niet een onderdaan wilde zijn. Geen kind, geen verzoening door het bloed van Christus wilde. Omdat we Christus verwerpen. We willen alles doen voor een beloning om in de hemel te mogen komen. Maar niet leven vanuit genade. We willen niet als een onnutte dienstknecht onze handen ophouden en dankbaar zijn voor alles wat wij ontvangen. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. U bent allen geroepen. Niemand die hier zit kan zeggen, ik ben niet geroepen. Want elke zondag. Elke zondag klinkt hier de roeping. Elke keer als hier een doopbediening is, wordt de naam van de kind verbonden aan de naam van de Heer. En hoeveel hier zijn er die gedoopt zijn. Niemand kan ons, van ons kan zeggen, ik ben niet geroepen. En als God roept. Als ik iemand roep. Dan kan het zijn dat ik het als geintje bedoel. Als ik iemand iets beloof, dan kan het zijn dat ik die belofte niet nakom. Maar als God roept, als God iets belooft, hij is God, hij is geen mens, hij meent wat hij doet. Hij kan niet liegen. En als hij dan zo roept, als hij u zo, zoals u hier nu zit, u roept als u uitgaat op deze markt van genade, hoe zit u dan hier in de kerk? Je moet eens vergelijken in hoe dat op die markt toe ging. En uzelf erin vergelijken. Wat gebeurt er op die markt? Die mensen waren erheen gegaan om een baan te vinden. Als er dan zo'n heer aankwam die mensen wilde inhuren, wat is dan je houding van die mensen die daar staan? Je kijkt op. Ziet hij mij? Ziet hij dat ik geschikt ben om de werkzaamheden te doen? Je gaat op een bepaald moment, in een sollicitatiegesprek toch ook, je gaat jezelf presenteren. Dat gebeurde daar ook. Hoe zit u hier in de kerk? Als die Heer, als God nu uitgaat om mensen in te huren. Hoe zit u dan in de kerk? Verlangen. Uit te kijken. Ziet in mij. Of ziet u wat onverschillig? Draait u misschien uw hoofd weg om geen oogcontact met die Heer te houden, dat u misschien eerst die ander kiest. Als ik 's morgens om 5 uur al aan het werk moet, ja, dan moet ik de hele dag. Liever wat later. Als die Heer nu zo rondzoekend op die markt rondgaat, zoekend hier tussen de banken doorgaat, welke kant kijkt u dan op? Wilt u werken in die wijngaard? Of wilt u misschien helemaal niet werken in die wijngaard? Ja, u kunt er voor de familie nog niet maken om hier niet te zitten. Maar als je rondgaat om te roepen, dan kijk je liever een andere kant op. Want in je hart dien je die andere Heer, de vorst der duisternis. Of is het weer die smekende houding? Dat gebed, Heer, mag ik mijn leven in uw dienst besteden? Deze tekst die hier genoemd wordt, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Weet je dat van die tekst zo ontzettend vaak misbruik gemaakt wordt? Misbruik gemaakt om gewoon netjes in de kerk te blijven zitten. Nee, we ontwijken het gedrag heb ik niet. Ik leef netjes mee, ik doe precies in alles mee. Alleen, ik kijk die Heer als je rondgaat door de kerk brutaal aan. En ik zeg tegen hem, als ik niet uitverkoren ben, kunt u roepen wat u wilt, maar ik kom toch niet, dat lukt niet, dat kan niet. Staat er toch? Kijk maar. Want hij is 20 van 16. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Als ik niet uitverkoren ben, kan ik er schudden. Dus je kunt roepen wat u wilt. Zijn er hier misschien die zo met de uitverkiezing omgaan? Met die liefdevolle nodiging van de Heer. Dat je rustig op die markt rechtop kunt blijven staan in de volle ornaat van een geschikte arbeider. Ja, die heren die op de markt rondgaan, die zien mijn kwaliteiten niet. Zo kunnen we vroom zijn in de kerk. En toch. Openlijk of bedenkt, uiterst rechtzinnig, het woord van God, zuiver in de leer, maar ja, ik wil wel, maar God, daar ligt het probleem, niemand wil me inhuren. En de Satan wil ons dat nog doen geloven ook, want het past ook zo bij mijn hoogmoedige hart, ik wil zalig worden, maar God... En toch, toen die arbeider heel vroeg al op de markt was, toen waren er heel veel die bleven staan. Toch ging om 9 uur weer. En ging 's middags om 3 uur weer, ging om 5 uur weer. En toen hij ter 11 uur, dat is 's middags om 5 toen hij erheen ging en nog een groepje op de markt zag staan, toen zegt hij, hoe zit het nou? Waarom staan jullie hier nog op de markt? Nou zeggen ze, we staan hier al de hele dag en niemand heeft ons gehuurd. Niemand? Hoe kan dat dan? Hij was er 's morgens vroeg, hij was er om 9 uur, hij was er om 12 uur, hij was er om 3 uur. Hoe kunnen ze dan zeggen, niemand heeft ons gehuurd, hij was er toch? Hij ging toch rond op die markt zoekend naar datgene wat verloren was, hij zocht, maar er was niemand. Niemand. Hij roept. En hij hoort geen antwoord. Hij zoekt. Maar velen keren hem de rug toe. Velen worden geroepen. Maar niemand komt. Komt u. We hebben hem verworpen. Niemand komt terug bij hem. Adam en Eva, ze hebben gezondigd. Als God hen niet opgezocht had, waren ze nooit bij God teruggekomen. En dat is de diepe realiteit waar wij allen ons in bevinden. Hij roept ons, allen. Maar wij willen geen gehoor geven en we lopen weg van die markt. Ga liever met die andere vorst mee, de vorst der duisternis. En als we al meegaan, gaan we op vroege leeftijd al mee. Gaan we al vroeg met hem mee in belust op die beloning, op dat loon wat hij wil geven. En als er aan het eind van de dag het loon uitgekeerd wordt. En die anderen waarin we net zoveel als mij krijgen. Ja, dan begin ik nog te mopperen ook. Oh. Dat is de boodschap die de Jezus ons hier wil laten horen. En toch zijn er arbeiders die aan het werk gaan in dat koninkrijk van God. En daarin zien we de diepe liefde van God naar voren komen. Die nu niet de redenen zoekt in onszelf. Die niet zozeer iets heeft van, ik ga ze nu allemaal wegsturen. Degene die ze jaloers zijn en alleen om loon bezig zijn. Of degene die niet willen. Nee, hij trekt, hij roept arbeiders. Om in die wijngaard hun werk te doen. Want feitelijk gezien is in deze gelijkenis, wordt er eigenlijk niemand aangewezen die op de juiste manier hem volgt. Die op de juiste manier, degene die gewillig meegaan, die doen het om geld. En degene die op het laatste uur geroepen worden, die beschuldigen God. En als wij onszelf zo hebben leren kennen, als een zondaar die God de rug heeft toegekeerd om niet meer terug te komen, dan wordt de uitverkiezen niet een onmogelijkheid om zalig te worden. Maar dan wordt die uitverkiezing de geopende deur van de liefde van God. Want als God alleen het evangelie verkondigd had en niet zijn geest had uitgestort om ook mensen te veranderen, dan was er niemand die gehoor gaf van dat evangelie. Wat een rijkdom zit er dan in die liefde van God. Dat hij niet alleen het evangelie laat horen, maar ons ook het hart vernieuwt, zodat we ook zullen komen en dienstbaar zullen zijn in dat koninkrijk. En dat we door het werk van de Heilige Geest ook leren erkennen. Ik wilde niet, maar hij wilde het. Hij riep mij, hij zocht me. Niet alleen 's morgens vroeg, maar zelfs ter 11 uur kwam hij om mij te roepen. Misschien zijn er hier ook wel die dit mogen ervaren. Die dit mogen zeggen, ja, hij heeft mij op het laatste nippertje nog geroepen. Ik wilde het niet mijn leven lang. De grootste zonde is ons ongeloof, onze vijandschap, ons het afwijzen van de Heer Jezus Christus als de middelaar. Wij verschillen daarin niets met de Joden. Jood en heiden, buiten Christus zijn ze hetzelfde. Een vijand van God. Een Jood en heiden zijn in Christus. Één lichaam geworden met de Heer Jezus Christus. Ook die laatste. Mogen aan het werk in die wijngaard. Ook al zochten zij de schuld buiten zichzelf. Ook die laatste worden aan het werk gezet in de wijngaard. En als de dag voorbij is, dan worden ook die arbeiders geroepen en ontvangen ze. Die ene penning, die denari, dat volle dagloon. Dat is onze derde gedachte, de beloning. Als die penningmeester, die rentmeester, begint met uitbetalen, dan roept die eerste laatste. Ze ontvangen die penning. Die denari, dat volle dagloon. En ook de anderen ontvangen dat volle dagloon. Nou, als we nu eerlijk zijn, er zullen hier misschien wel boeren zitten. Wat is het doel van de oogst? En als je de oogst binnen gaat halen, het doel is immers om met zo groot mogelijke opbrengst en zo laag mogelijke kosten die oogst binnen te halen. Te eerlijk zijn. Het is niet alleen van een boer, maar van elk bedrijfsleven is dat het doel. Met zo hoog mogelijke opbrengst en zo laag mogelijke kosten het werk te kunnen doen. Deze heer van deze wijngaard heeft een ander doel. En ik denk ook dat wij er ook als christenen die ondernemer zijn, best iets van kunnen leren. Het doel van deze heer is niet zozeer om winst te maken. Maar het doel van deze Heer is dat al zijn arbeiders, als die 's avonds thuis komen, dat ze voldoende hebben om de monden van hun kinderen te voeden. Want degene die 's morgens vroeg aan het werk gingen, Of die pas ter 11 uur aan het werk ging toen ze s'avonds thuis kwamen. Was dezelfde vrouw en dezelfde kinderen zaten daar. En die hadden hetzelfde nodig. Dat is het doel van deze wijngaard. Dat is het doel ook van de Heere God. Niet om zoveel mogelijk winst te maken. Maar om datgene te geven wat we nodig hebben voor het eeuwige leven. Om ons te redden van de eeuwige dood. En daarvoor heeft de Heer Jezus zijn eigen leven gegeven. Daarvoor heeft hij ook betaald voor de zonde. En hij wil dat zondaren in zijn verdiensten mogen delen. Dat evangelie moet ook verkondigd worden aan alle volken. En dat evangelie van beloning, niet op grond van verdienst, maar uit genade, wordt ook aan u en jou verkondigd. En wilt u dat ontvangen? Wilt u dat ontvangen uit genade? Niet op grond van uw werk. Al heeft u misschien al zoveel gedaan in de Koninkrijk van God. Niet op grond van uw werk. Maar u doet het toch uit liefde voor hem. Al dat werk in de Koninkrijk van God. Toch niet om er zelf iets mee te verdienen. U doet het toch vanuit diezelfde liefde als die Heer. Dat die oogst binnen mag komen. Want wat is die oogst nu die binnengehaald wordt? Ja. Bij een wijngaard zijn het een trossen druiven, wijn. Maar in de Koninkrijk van God is die oogst. Dat zijn juist de mensen die hem niet kennen. Dat die ook binnengebracht worden. En wie binnengebracht wordt, die wordt ook gelijk aan het werk gezet om ook anderen weer binnen te halen. Wat is nu het doel van u? Uw salaris? Of is het uw doel, zodat ook anderen, dat die oogst van die Heer, dat die binnenkomt? Dat is toch het doel van deze werkzaamheid. Dat we niet het loon ontvangen. Maar juist uit genade dienstbaar zijn in zijn koninkrijk. Zolang ik meen dat ik zelf nog iets moet doen. Dan heb ik altijd de neiging dat ik het gevoel heb dat ik een streepje meer heb dan de ander als ik iets gedaan heb. En op het moment dat ik heel veel gedaan heb en dat ik dat bij mezelf zoek, dan heb ik altijd de neiging om ook te zeggen van, ja maar hoe is het, dat kan toch niet. Die ander, die heeft zo minder gedaan. En hebben we dan niet dezelfde houding als die meester? En dat we tegen hem zeggen, Heer, alles wat ik heb ontvangen heb, al het werk wat ik gedaan heb, alle oogst die binnengehaald is, het is van u en u mag doen met datgene wat van u is. En dan zegt hij ook in vers 15, ik mag toch doen met watgene wat van mij is. Of bent u jaloers, bent u afgunstig, omdat ik goed ben. God is goed. Als je de genade geeft aan een ieder die hij verkoren heeft. En dan kunnen we niet spreken over dat de een veel en de ander weinig krijgt. En tegelijkertijd zien we ook in deze gelijkenis geen enkele willekeur bij God. Want hij is toch heel de dag uitgegaan om te zoeken. Om te zoeken wat verloren was. En als u zo op die markt staat en misschien het gevoel hebt. Dat u niet weet hoe u nu werkzaam moet worden in dat koninkrijk van God. Als u het gevoel hebt dat die Heer steeds bij u langs loopt. En dat hij u niet ziet. Houd dan aan. En zoek dan de schuld niet zozeer in de God des levens die u dat evangelie laat verkondigen. Zoek de schuld niet ook niet bij je ouders of bij je man of bij je vrouw of bij je kinderen. Of wie je ook op een bepaald manier van de Heere weghaalt. Maar bid. Heer, u gaat rond. Elke zondag weer. U laat uw woord verkondigen. En het is door uw woord en door uw geest dat u mensen toebrengt. Wees ook mij genadig, u heeft het toch beloofd. En dan mag u pleiten op het woord van de Heer Jezus Christus zelf. Dat als wij de Vader zullen bidden om die geest, dat hij die ook zal schenken. Heer, geef hem ook mij, mag ik die geest ontvangen om daarmee mijn leven in uw dienst te besteden. Leven vanuit genade, onze handen ophouden. Onze handen ophouden, lege handen. En veel meer ontvangen dan wij ooit kunnen bedenken. God is goed. En dat is zichtbaar in de verkiezing van mensen. Zodat hij het mogelijk maakt. Dat wij zalig kunnen worden. Vele eersten zijn de laatste. En wij de laatste de eerste. Ziet u er naar uit? Is het uw diepe verlangen? Dat u die belofte ook in vervulling ziet komen? Het is toch de vreugde van elke arbeider. Dat die oogst binnengebracht wordt. Om dan samen met die, met die Heer van de wijngaard, om dan weer verheugd te zijn als de oogst binnen is. Als er dan feest gevierd wordt, die arbeiders samen met de wijngaard. Dan gaat het toch niet om het loon, dan gaat het toch om die oogst die binnengehaald wordt. En hoeveel te meer is het in het koninkrijk van God. En mag u dan zo dienstbaar zijn in dat koninkrijk. Door anderen te wijzen op genade. Genade alleen. Ziet u er naar uit? Dat mensen tot geloof komen. Is het uw diepe verlangen dat ook het volk Israël tot geloof komt? Zodat wij samen met hen zijn naam voor eeuwig lof mogen zien. Nu hier al in ons leven. Eens ook als we binnen mogen komen in de koninklijke hemel. Als die volle oogst binnengehaald zal zijn. En hij zal wederkomen op de wolken. En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal schapen. Waar we tot eer van God mogen leven. Staat uw diepste verlangen. Om daar zijn naam groot te maken. Amen. Zullen de Heere danken en bidden. Machtige Heer, God van hemel en aarde. Wij zeggen u dank voor wat u ons deze morgen geschonken heeft. De verkondiging van het evangelie. Dat niet wij, maar dat u op zoek gaat. Naar arbeiders in de wijn gaat om de oogst binnen te halen. Dat u op zoek gaat naar oogst. Ja, die ons ook daarbij inschakelt om ook anderen binnen te halen. En Heer, we bidden het u. Leer om te verlangen naar dat doel wat u ons geschapen heeft. Te leven tot uw eer. Dienstbaar te zijn in uw koninkrijk. Heer, u kent ons. U kent ook ons hart wat zo vaak van u afkeert. Heer, u wilt u toebrengen. Toebrengen bij u. En dat we ons mogen verheugen. Niet om dat goede salaris wat u ons beloofd heeft en ons ook geven zou. Maar om uw naam. En uw koninkrijk. Dat alle lof en eer mag ontvangen. Heer, u wilt u zo met ons zijn als we naar huis gaan. U ook vanmiddag hier weer samenbrengen om ook dan uw woord te horen. Wees ons genadig en nabij. We bidden u dat. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzin is Psalm 52 en daarvan het zevende vers. Maar God, mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52 vers 7. Geliefde gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.